Het is een nieuw jaar. En meestal geeft God aan in het nieuwe jaar wat hij uiteindelijk een beetje wil. En ik was vorige week daar wat mee aan de gang. Dat kwam eigenlijk wel heel spontaan. Ik was er eigenlijk niet echt bewust mee bezig. Maar volgens mij zei hij tegen me dat ik maar even een keer over de erfenis moest hebben. De erfenis die hij nalaat. Als er iemand sterft, dan is er namelijk een erfenis. En zijn zoon is namelijk gestorven. En de erfenis gaat naar de zonen, naar zijn kinderen. Dus daarom is het goed om daar gewoon eens even wat dieper in te duiken. En daarom heb ik er boven staan. Wat mijn preek vandaag, een erfgenaam heeft ook een erfenis. Maar als we het over de erfgenaam hebben, dan moeten we natuurlijk voor onszelf wel zeker weten dat we die erfgenaam zijn. En ik merk dat dan er gewoon al heel veel christenen zijn, die echt opnieuw geboren zijn, die daar niet helemaal van doordrongen zijn. Wel als je het ze vraagt, dan zeg je, natuurlijk ben ik een erfgenaam. Maar in hun handel en wandel, in hun opvattingen, merk ik regelmatig dat ze er toch aan twijfelen. Want uiteindelijk is er een erfenis en die erfenis die houdt gewoon heel veel in. Een van de dingen van de erfenis, en ik kom daar nou wel op, dat een erfgenaam rechtens vrij is van de zonde. Dus volgens de rechter is die vrijgesproken. En wie is die rechter? De rechter is geen aardse rechter, maar dat is God zelf. En die heeft namelijk elke erfgenaam vrijgesproken. En in Johannes hoofdstuk 10 staat dat niemand uit zijn hand geroofd kan worden. Dat is bijvoorbeeld ook een erfenis. Dus als je opnieuw geboren bent, dan ben je namelijk erfgenaam. En dan is er een erfenis. En niemand kan jou dat onthouden. Niemand. Niet je eigen gedachten. Niet je eigen filosofie. Niet datgene wat je geleerd hebt afgelopen de tijd dat je leeft, ook geen macht van duisternis, ook niet de wetenschap, niemand. En dat is gewoon goed om dat te weten, maar daarom is het ook goed om gewoon eens even in de Bijbel na te gaan, wie is nou werkelijk die erfgenaam? En horen we daar inderdaad allemaal bij. Nogmaals, theoretisch weten we het allemaal. Maar in de praktijk zie ik regelmatig dat het niet zo werkt. Hij zegt bijvoorbeeld, door mijn striemen is genezing geworden. Wat die genezing inhoudt, is even niet aan jou en niet aan mij, maar we zijn genezen. Snap je? Dus we zijn nog steeds op deze aarde, dus dat betekent dat ik nog steeds een bril draag. En als ik nu kijk, zie ik jullie echt een beetje wazig. Betekent dat ik niet genezen ben? Nee, het betekent dat ik 100% genezen ben. Want ik ben genezen naar geest, ziel en lichaam. Nou, naar geest in ieder geval. Mijn ziel, die is aardig op pad. Mijn lichaam doet het aardig goed. Daar doet het lichaam het niet echt goed, maar reken erop, het lichaam daar waar je in wandelen, dat is namelijk aards. En de aarde is nog steeds onder de vloek. Niet alleen voor de mensen die Jezus niet kennen, maar ook degene die Jezus wel kennen. En daar moeten wij rust in ons hoofd krijgen. En die rust moeten wij krijgen als lichaam van Christus. Dat betekent niet dat we niet bidden voor genezing van het lichaam, jawel. Maar uiteindelijk heeft God het laatste woord. En die zegt, door mijn striemen is genezing geworden. Ik ga het even lezen uit 1 Petrus. En door zijn striemen is genezing geworden, want gij waart dwalende als schapen. Maar thans heb gij u bekeerd tot een herder en een hoeder van uw zielen. Dus je ziet hier uiteindelijk dat de boventoon gaat over onze wedergeboorte. En als je de wedergeboorte ervaart, dan ben je erfgenaam. Dan heb je de genezing te pakken. En dan zal de vrede je deel zijn. En ik ga je zeggen, als je vrede 100% rust hebt, dan zal je ziel vrede hebben. En je lichaam, die zal uiteindelijk daar zich aan toe moeten geven. Want jouw geest is namelijk in contact met de hemel. En jouw ziel, jouw gevoel, jouw emotie, die wordt bestuurd door de geest in jou. Dus ook door de geest van God. Want de geest van God gaat door jouw geest heen naar jouw ziel. En als je in je ziel vrede hebt, dan zijn eigenlijk al 80% van de kwalen van het lichaam opgelost. De wetenschap die weet, als er geen stress is, dan weten we allemaal dat ons lichaam veel beter functioneert als dat er heel veel stress is. Maar oké, dat was even een voorproefje. We gaan het namelijk even over het erfgenaam hebben. Ik wil met jullie naar Efeze 2. Daar heb ik dat allemaal even vandaan gehaald, want God is namelijk van plan om, nu dan wij hemelburgers zijn, dat hij het namelijk gaat tonen. Je gaat het lezen van Efeze 2, vanaf vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons medelevend gemaakt met Christus. En door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons. In Christus Jezus, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Wauw. Door genade zijt gij behouden. En heb je een plaats gekregen in de hemel. En ben je dus een erfgenaam. Ik ga even naar Galaten. En dan zal je zien dat het daar heel duidelijk staat dat het over erfgenaam gaat. Galaten hoofdstuk 3. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebben u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Hierbij is geen sprake van slaaf of vrije. Hierbij is geen sprake van man of vrouw. Gij zijt alle immers één in Christus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en na de belofte erfgenaam. Dus met andere woorden, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, als de Christus in je woont, dan woont de Godheid in je, dan ben je zaad van Abraham, zegt de Galaten hier. Dat betekent, dan ben je nazaad van Christus. En dan ben je na de belofte erfgenaam. Hier staat namelijk ook Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te beseffen. God die kijkt namelijk even niet wie je bent. Ook niet welke gevoelens dat je hebt. We zijn vandaag aan de dag, horen we van alles. Mannen die denken dat ze vrouw zijn, vrouwen die denken dat ze man zijn. God heeft daar geen moeite mee. Amen. En wij hebben daar regelmatig wel moeite mee. Want dan denken we, oh, maar hoe zit dat nou? Hebben ze dat allemaal zelf in hun gedachten? Maar laat het gewoon over aan God. God zegt, slaaf nog vrije, man nog vrouw, Jood nog Griek. Als je Jezus lief hebt, als je Jezus de Christus toegelaten hebt in je leven, dan betekent het gewoon dat je een zoon van hem bent. Dat je een van de kinderen bent. En dat je naar de belofte erfgenaam bent. Wat er ook om je heen gebeurt. Uiteindelijk zien we bij de verloren zoon. Hij was namelijk wat van plan. En dat had hij namelijk zelf in zijn gedachten toegelaten. En hij had het hele plan al uitgewerkt. En hij was gewoon naar zijn vader gegaan. En hij zegt, hey, ik zou je me niet alvast de erfenis kunnen geven. En ik zie niet dat de vader erover over nadenkt. Nee, hij geeft het gewoon. Hij zegt, oké, je bent mijn zoon en ik geef je die erfenis. Moet je nagaan, dan moet je maar eens over nadenken. Ik weet niet of ik het mijn kinderen zou geven als ze komen. Ook als ik nog weet wat ze ermee gaan doen. Als ze datzelfde gaan doen als deze verloren zoon. Als deze jongste zoon. Arjan die kan ons meer vertellen zometeen. Zelfs de jongste zoon, de vader die wist wat hij ging doen. En toch kreeg hij de erfenis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet begrijp. En ik denk dat we het allemaal niet begrijpen. Dus op een natuurlijke manier is dit niet mogelijk. Maar schijnbaar op een bovennatuurlijke manier wel. Zo is het namelijk ook als jij een kind van God bent, dus een erfgenaam, dan zegt de Bijbel, niemand kan ze uit mijn hand roven. Dus niemand kan uiteindelijk, zelf jijzelf niet. En we zien het bij de verloren zoon. Hij was aardig op weg om bij de vader weg te wandelen. Hij was aardig op weg om er een gigantische puinhoop van te maken van zijn leven. Maar zijn vader dacht er anders over. Zijn vader die dacht er over en die dacht, ik ga op de uitkijk staan. Wanneer gaat hij terugkomen? Hij had geloof in deze man. Hij had geloof in deze zoon. En daarom, omdat hij geloof had in deze zoon, kon deze zoon terugkomen. Amen. En dat is het principe van het erfgenaam zijn. Dus daarom moet je gewoon weten of je bij die erfgenamen hoort of niet. Wij zijn regelmatig bezig. Ik heb de afgelopen tijd ben ik ook wat bezig geweest met Ananias en Safira. Ken je hun? En uiteindelijk vallen ze bij Petrus dood neer. En ik heb altijd maar gehoord van ja, zij waren christen. Zij hebben dit gedaan, ze hebben dat gedaan, ze hebben zus gedaan. En daarom zijn ze neergevallen. Maar als ik het lees, dan zie ik namelijk nergens dan het erfgenamen zijn. Ik zie namelijk nergens dat zij werkelijk hun leven aan Jezus hebben gegeven. Maar zij deden alsof, net zoals die praatjesmaker in Handelingen. Hoe heet die ook weer? Die tovenaar. Oh ja, die Simon. Toen zag hij namelijk dat de apostelen door handen op te leggen de Heilige Geest ontvingen. Toen zei hij, hier heb je geld, geef mij ook dat vermogen. En dat is namelijk geen werk van een kind van God. Daarom zie je dat hij niet de mogelijkheid had om op dat moment vergeving te vragen. Omdat hij uiteindelijk niet de oprechtheid had naar de koning der koningen. Waarom ik dit vertel, dat is dan wij zelf, ik heb het nu ook even over mezelf. Ik kijk zelf om me heen, klopt het allemaal wel, wat ik nu geloof, wat ik nu zeg. Als iemand zijn leven aan Jezus heeft gegeven, dus erfgenaam zijn, dan zal die altijd erfgenaam blijven. Maar dan hebben we voorbeelden om ons heen en dan denken wij, ja maar bij hem dan, bij haar dan, dat klopt niet. Maar uiteindelijk zijn we dat bezig met onze ziel, met onze emotie, met ons gevoel. En jij weet niet wat er werkelijk in deze persoon omgegaan is. Amen. Dus daarom moeten wij oppassen om de zaak niet door elkaar te gooien. Weet je waar ik het over heb? Daarom is het goed, als we het over erfgenaam hebben, dat we het dan echt over erfgenaam hebben. Iemand die zijn leven aan Jezus geeft. Ik ga niet twijfelen aan iemand die zegt dat die kind van God is, dan is hij dat voor mij. Dat is tussen hem en de Vader. Tussen haar en de Vader. En niet tussen jou en haar en de Vader. Amen. Zelfs niet wij als leiders. Wij kunnen dat niet bepalen. En daarom is het goed om ook deze materie, deze erfgenaam zijn, die erfenis, om dat op een bovennatuurlijke manier te gaan beoordelen. Te gaan beoordelen vanuit je geest. En dan weet ik wel dat dat niet zo makkelijk is. Wat is nou de geest en wat is nou je ziel? Maar de geest is datgene wat de Bijbel over jou zegt. Je bent namelijk rechtens vrij van de zonde. Weet je wat dat betekent? Dat je niet meer afgerekend wordt van jouw zonde. Niet meer van je zonde die je gedaan hebt, niet meer van je zonde die je doet en niet van je zonde die je nog gaat doen. Want je bent rechtens vrij. Weet je waarom dat je vrij bent? Er is namelijk al voor betaald. Er is namelijk al een straf. De straf is namelijk al uitgezeten. Dat heb je dan niet zelf gedaan, maar iemand heeft dat voor jou gedaan. Weet je hoe dat hij heet? Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Die heeft dat namelijk gedaan. En daarom is het zo goed om in deze tijd, en ook vooral de eerste dag van het nieuwe jaar, om gewoon eens te weten, wie ben ik nou eigenlijk? En het kan best wezen dat je aan het eind van de preek, dat er eigenlijk meer verwarring is, als dat er helderheid is gekomen. Maar maak je niet druk. Hij is namelijk de naprediker. Amen. Ik zal namelijk een aantal dingen aan jullie toebrengen. En het zal altijd gebrekkig zijn. Want ik ben uiteindelijk ook gewoon wie ik ben. Amen. Maar als jij duidelijkheid wil hebben over je eigen persoonlijke leven, dan ga je gewoon naar papa toe. En dan zal die uiteindelijk jou dat gewoon duidelijk maken. Ik zei net, erfgenaam, zoon van God, kinderen van de Allerhoogste, Jood nog Griek, man nog vrouw, slaaf nog vrije. En ik denk dat dit ook heel belangrijk is. Uiteindelijk moet je eens kijken wat er in de wereld gaande is. De wereld beticht eigenlijk de kerk dat dan die verschil maken tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld de SGP heb, dan ga ik even naar de politiek. Die zeggen, nee, er mogen alleen maar mannen aan het hoofd staan. Vrouwen niet. Maar dit is wel zo de grootste leugen, want God die zegt, man noch vrouw. Amen. En daarom, vrouwen, en verkondig het overal, we zijn gelijkwaardig in de ogen van de Allerhoogste God. Amen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ik ga het met jullie nog een keer, nog een tekst lezen. En dan zien we dat het uiteindelijk ook, volgens mij staat die in Romeinen. In Romeinen 8. Romeinen 8, vers 14. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook het delen in zijn heerlijkheid. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Ik zei net, het kan wezen dat je aan het eind van de dienst nog verwarder bent als dat je bent gekomen. Verwacht het dan van de geest. De geest die getuigt met jouw geest. En ga daar gewoon even de tijd voor nemen. Weet je hoe dat je dat doet? Je gaat gewoon vanavond je bed in. Je legt je hoofd in het kussen. En je zegt gewoon tegen God, hier ben ik. Dank u wel dat u mijn geest aanraakt. En Vader, ik wil een onderwerp inbrengen. En het onderwerp is, ben ik een erfgenaam of ben ik geen erfgenaam? Het onderwerp is, ben ik een zoon of ben ik geen zoon? Geef mij duidelijkheid. Mensen, dat ik hier de vinger op leg. In het nieuwe jaar, in de eerste dienst van het jaar, dat is niet voor niets. Ik geloof dat God dit namelijk wil. Want hij wil dat we gelijkwaardig gaan worden. Willen wij het lichaam van Christus gaan manifesteren. Want hij wil dat we het lichaam van Christus zijn. Als wij kijken naar het erfgenaam zijn, dan betekent niet dat we allemaal hetzelfde doen. We zullen allemaal een eigen inzicht hebben, ons eigen doel hebben en ons eigen werk hebben binnen het koninkrijk. Want we zijn het lichaam van Christus. De een is het oor, de ander is de teen, weer een ander is de knie en weer een ander is een bos haar. Amen. En die bos haar die brengt er de fleu aan. En de Bijbel die zegt, je haren zijn geteld, dus je bent er helemaal bij. Amen. Je bent niet minder waardig. Want hij weet precies hoeveel dan er zijn. Wij denken allemaal dat onze ogen het belangrijkste is, dat onze mond het belangrijkste is. Maar alles is belangrijk. Daarom is het goed nogmaals om te weten dat je een erfgenaam bent. Nou, dus dat erfgenaam, dat heb ik denk ik nu wel goed uitgelegd. Als dat nog niet helemaal overgekomen is, dan kom je daar nog een keer om, dan ga ik het nog een keer proberen. Ik wil het daarom nu hebben over de erfenis. En ik ga je zeggen, ik was een beetje verbaasd. Want ik heb heel vaak over de erfenis gehoord. En ik heb altijd gedacht, die erfenis is datgene wat ik later in de hemel ga beleven. Maar God die maakte me deze week en de afgelopen week toch iets anders duidelijk. Want uiteindelijk is hij al 2019 jaar geleden gestorven. En toen is die erfenis al vrijgekomen. En die erfenis is vrijgekomen toen je zijn kind werd en was. Ik heb een aantal punten opgeschreven. En dan moet je maar eens kijken. En ik ga de komende tijd ga ik ze allemaal, ik weet niet allemaal, dan zou ik 10 preken erover moeten houden. Dat zou wel kunnen. Maar ik weet niet of dat helemaal in 10 preken, misschien gaat het wel in 3 preken of in 2. Maar ik heb namelijk 10 punten. En een van de erfenis is, die staat in Romeinen 6 vers 5. Dan wij in een nieuwheid des levens zouden wandelen. In een nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat betekent dat er wat verandert. Dat wij met ons oude leven een keus gemaakt hebben naar Jezus. En dan zegt hij, oké, nu ben je een erfgenaam. En dat erfgenaam houdt in dat je in nieuwheid des levens wandelt. Want je bent met Christus opgestaan. Ik ga het even lezen in Romeinen, hoofdstuk 6. En dan staat er, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Want wij weten immers dat onze oude mens mede gekruisigd is, omdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dus we zijn met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan. Dat gestorven, dat betekent voor alle mensen. Dus zowel christenen als niet-christenen. Iedereen die geboren is uit een mama, die is namelijk met Christus gestorven. Waarom? Omdat hij wilde dat er weer contact was met de geest van de mens. En de geest van de mens vanuit Adam kan hij namelijk geen contact hebben. Omdat daar de Satan de overhand heeft gekregen. Begrijpen we het? En daarom moest die oude mens, die moest namelijk sterven. En daarom moest er iets nieuws ontstaan. Daarom staat er in Handelingen dat de geest is uitgestort op alle vlees. Dat betekent dat elk mens een potentiële hemelburger is. We zijn allemaal gestorven van datgene wat uiteindelijk door Adam en Eva bewerkt is. Daarom zegt hij ook in Hebreeën, we zijn genaderd tot het werk Sion, het heem Jeruzalem, tot Jezus de middelaar, en we zijn genaderd tot het bloed wat sterker is dan dat van Adam. Wat betekent dat? Het bloed van Adam, dat was namelijk in onze oude mens. En het bloed van Jezus is namelijk sterker. Dat betekent dat de hemel nu de mens kan aanspreken. Omdat het bloed van Jezus door de mensheid is opgenomen door de kruisiging. Begrijpen we het nog? Ik begrijp het ook maar amper. Maar God is dit aan het openbaren. En ik weet eigenlijk zeker dat wij dit jaar dieper erin zullen duiken. Ik voel het nu gewoon. Eigenlijk is het helemaal niet het idee als je alles gaat opruimen hier om een preek te houden. Maar toch, God is gewoon bezig om datgene te vertellen wat hij van plan is. En niemand kan dit tegenhouden. Amen. Ook een verhuizing niet. Ook een school niet. Niemand kan dat tegenhouden. En ik ga je zeggen, en of dit een profetie is, dat moet je zelf maar weten. Maar ik geloof namelijk, het zou mij ook niet verbazen dat wij hier niet blijven, omdat er een grotere plaats nodig is. Amen. En ik ga je zeggen waarom. Dit is geen grootspraak. Dit is echt geen grootspraak. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er niet op uit. Maar elke keer als ik het woord induik, elke keer als ik deze preken houd, van wie we werkelijk zijn, dat we erfgenaam zijn, dan denk ik, hier zit de wereld op te wachten. Hier zit heel veel mensen op te wachten. Er zijn zoveel mensen, ook in deze stad, die hebben ooit in een gemeente geweest, maar die hebben daar iets opgelopen wat ze niet fijn vinden. Daarom gaan ze niet meer. Maar ze hebben een enorm verlangen om Jezus te ervaren in hun leven. Amen. En daarom geloof ik dat we een boodschap hebben. En die boodschap is van Hem. En Hij zal dat gaan manifesteren. En daarom zal het me niet verbazen dat wij in een ruimte komen waar we nog veel meer kunnen mensen kunnen brengen. Amen. En dat zal wel hier kunnen. Vorige week, en ik heb het een aantal mensen gezegd, vorige week heb ik even die tussendeur open gedaan. Misschien zijn er een aantal die dat gezien hebben. Ik stond namelijk hier en toen liet God me zien, daar is nog een grote ruimte. En als je daar een scherm neerhangt, dan kunnen ze alles meebeleven. En dan ga je eens kijken, dan kunnen we hier wel met 300-400 man in. Amen. Dus daarom, ik ga God nergens op vastpinnen, maar Hij gaat het gewoon zelf doen. We zijn namelijk erfgenaam. Amen. En die erfenis, ik was bij de eerste punt gebleven. De tweede punt heb ik ook al genoemd. We zijn rechtens vrij van de zonde. Romeinen 6 vers 7. Romeinen 6 vers 7 heb God namelijk een aantal maanden geleden, heeft hij me gewoon weer heel, heel duidelijk laten zien. Rechtens vrij van de zonde. Volgens de rechter hoeven wij niet meer bezig te zijn met onze zonde. Want we zijn er vrij van. Weet je wat dat betekent? Betekent dat dan we maar raak kunnen zondigen? Nee, dat betekent het niet. Maar je gaat je zeggen, jij gaat wel 10 keer nadenken voordat je zondigt. Daar gaat het om. En je moet maar eens eerlijk zijn. Dan moet je even weer niet denken voor een ander. Maar je denkt voor jezelf. En dan ga je echt merken. Als je zondigt. Dan wist je al dat je dat ging doen. En dan heb je daar enorm veel spijt van. Of is dat alleen bij mij? Precies. Dat is bij ons allemaal. En als dat niet zo is, dan moet je er gewoon eens over babbelen met God. Maar 9 van de 10 keer, als we hierover nadenken, dan denken we aan een ander. En dan denken we, oh, hij zegt ook dat hij christen is. Of zij zegt ook dat hij christen is. Moet je eens kijken wat hij doet. Weet je waar het heel vaak mee te maken heeft? Het heeft heel vaak te maken met de cultuur. In de ene cultuur kan dit wel, de andere cultuur kan dit niet. En jij en ik bepalen wat een andere cultuur moet denken. Je moet er maar eens over nadenken. Ik leg dit gewoon even open en bloot om te begrijpen hoe je gedachten in elkaar zitten. Amen. Daarom is het goed om dit gewoon te pakken. En als jij deze punten weet, dan ga je daar gewoon even met jezelf mee aan de gang. Rechtens vrij van de zonde. Dan heeft het derde punt. Wij zijn volwaardig kind van God. Wij zijn een volwaardig christen. Heel de wereld roept dat. Ja, ik ben christen. Maar heel de wereld is ook bijna bezig om cursussen op te tuigen om een beter christen te worden. Ja of ja? En uiteindelijk rijmt dat namelijk niet. Als je geboren bent en je bent een nieuw leven, dan ben je een nieuw leven. En dan is alles latent aanwezig. Waar je dan een cursus voor moet gaan volgen. Van hoe kan ik dat in ontwikkeling brengen? Oké. Hoe kan ik ontwikkeling brengen dat ik meer wijsheid krijg van de koning der koningen? Maar het betekent niet dat je een beter christen wordt. Dat je uiteindelijk gaat groeien. Nee, je ontwikkelt. Als een organisme. Je gaat het niet organiseren. Ik ga nu een cursus volgen. Discipelschaptraining. En aan het eind van de cursus ben ik een discipel. Toevallig was je al een discipel. Want je bent geboren als een discipel. Dus met andere woorden, denk er gewoon eens over na waar je mee bezig bent. Want anders dan zal je gaan zien, gaan merken, dat het uiteindelijk misloopt. Ik ben 70. En ik was 24 toen ik tot geloof kwam. 24. 70 min 24. Dus 51. Is dat zo? Oh nee. 49. Ook niet. Hè? 46. Oh, ik ben helemaal de kluts kwijt. 46 jaar. In die 46 jaar heb ik heel veel bewegingen meegemaakt. Ik heb op de discipelschaptraining geweest, want daar ben ik begonnen. Bij jeugd met een opdracht. Met Floyd McClung. En uiteindelijk heb ik allemaal... Is het allemaal verkeerd? Nee, het is niet allemaal verkeerd. Maar gaat het daar niet van verwachten? Daar gaat het om. Amen. Verwacht dat je een christen bent. En dat je als je naar een discipelschaptraining gaat, dat het dan hetgene wat in je zit, dat naar boven komt borrelen. En dat je dat handen en voeten kan gaan geven. Net zo goed als een kleine baby. Daar zit het spreken ook al in. Daar zit het rennen ook al in. Daar zit het voetballen ook al in. Alleen je hoeft het er nou echt niet te leren. Geef hem maar een bal en dan gaat hij al. Geef haar maar een bal en ze gaat al. Geef haar maar een pop en ze gaat net doen of ze al een baby heeft. Die pop die douwt ze al onder de trui. En dan is ze al in verwachting. Dan zijn ze 3 jaar oud. Hoef je echt niet te vertellen. Dat gebeurt gewoon. En zo is het namelijk ook met jou en met mij. We zijn namelijk christen. Amen. En dan gaan we naar de volgende. Dus we zijn volwaardig kinderen van God. Galaten 4 vers 5. Dan hebben we puntje 4. We zijn vol van de Heilige Geest. Johannes 14 vers 16. 1 Johannes 5 vers 12. En 1 Korinthe 15 vers 24. Wat bedoel ik? We zijn vol van de Heilige Geest. Johannes 14, zegt Jezus, ik bid voor je en een andere trooster zal komen en die zal jou alles te binnen brengen en die zal jou naar volmaaktheid brengen. Ga dat maar eens lezen. Dan moet je maar in Johannes 14 beginnen en dit laatste, dat staat in Johannes 16. En daar is Jezus gewoon aan duidelijk maken dat hij naar de hemel gaat. Zodra dat in de hemel is, krijgt hij de Heilige Geest aangeboden van de Vader. En die stort hij uit op de aarde. En die is namelijk in je als je opnieuw geboren wordt. En die Heilige Geest, als je die erkent, als je die serieus neemt, dan gaat die een weg met jou bewandelen. De Heilige Geest, je kan het ook de Christus noemen. Je kan het ook je GPS noemen. Amen. Hij gaat voor jou uit. Alleen je moet dat gewoon vertrouwen. En je moet gewoon even je eigen agenda aan de kant zetten. En zijn agenda volgen. En dan zal je gaan merken dat je gewoon verbaasd bent. Over wat hij uiteindelijk gaat doen. Dus dat is puntje 4. Puntje 5. We zijn vrijgekocht van de wet des doods. Romeinen 8 vers 1. Wat betekent dat? We zijn vrijgekocht van de wet des doods. Dus dat betekent dat de dood waar wij hier op aarde mee te maken hebben, dat dat niet het einde is. Dat betekent dat wij daarvan vrij zijn. Jezus zegt ergens, je zal de dood niet meer smaken. Je zal het niet als iets vervelends ervaren. Daarom is een dood van een christen, is voor de nabestaanden gewoon ontzettend waardeloos. Maar voor de persoon, en voor de persoon zelf, is het een bevrijding. Is het eindelijk een geboorte. Hebben we dat verhaal van die tweeling in die baarmoeder wel eens gehoord? Dan heb je een tweeling in de baarmoeder en ze spreken tot elkaar. Zou er ook nog leven zijn na de baarmoeder? En zij weten het niet. Wij weten het wel. Want wij zijn al buiten die baarmoeder gekomen. En zo is het uiteindelijk ook. Wij zitten ook in de baarmoeder van deze, van, ja eigenlijk van mama. Want het hemelse Jeruzalem is de moeder, zegt de Bijbel. Dus we zitten in de baarmoeder van het hemelse Jeruzalem. En wij vragen ons regelmatig ook af, is er nog leven na dit leven? Nou, als je dan naar deze tweeling gaat en je trekt dat daar door, dan weten we het zeker. Amen. En daarom is het goed om dit gewoon te weten. En daarom voor al degene die ooit op het sterfbed ligt, laat die gewoon diep beseffen dat het voor hem of voor haar gewoon een geboorte is. En als je dat je nabestaanden meedeelt, dan zal je gaan merken dat die nabestaanden veel meer vrede gaan krijgen. Ik ga je even vertellen, ik heb het al een keer eerder verteld. Ik denk van nu 3 jaar geleden is mijn oudste broer overleden. En toen mijn oudste broer hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was, toen was hij jarig, we zaten allemaal bij hem in de kamer. En toen vertelde hij dat. Hij zegt, maar maak je niet druk. Ik heb al begrepen waar ik naartoe ga. En ik heb ook al begrepen dat het daar beter is als hier. En toen heeft hij nog 3 maanden geleefd. En hij heeft 3 maanden, hij heeft 7 kinderen. Met allemaal aanhang, dus dat was een hele familie. Maar hij heeft die 3 maanden samen gedeeld met zijn familie. En als ik nu deze familie spreekt, dan is er zo'n bewondering, dan is er zo'n vrede. Dus op een of andere manier heb hij wat vrij kunnen zitten. En is het ook voor de nabestaanden veel makkelijker te handelen. En dat roep ik op, om daar gewoon over na te denken. Want we weten allemaal, ik weet, we willen niet sterven, maar uiteindelijk zal het wel gebeuren. De Bijbel die zegt hier, de wet des doods zijn wij vrij van gekomen. Amen. Dus de dood die wij dood noemen, dat is in de hemel geboorte. Amen. Net zo goed als bij deze tweeling. Zij dachten ook dat het einde was, maar toen begon het pas. Ze lopen nu nog rond. Amen. We gaan naar puntje 6. Een leven vol vrede leven. Filippenzen 4, vers 4. Ik heb het nog steeds over de erfenis. Een leven vol vrede leven. Dat betekent, als je geen vrede hebt, dan kan je je vinger op deze tekst leggen en kan je zeggen, Vader, ik ben een erfgenaam en ik geloof in vrede. En ik wil die vrede ervaren. En dan zit er wel weer een puntje aan. Wat is vrede? En misschien moet je eigen vrede, je idee over vrede, moet je even aan de kant zetten. En je moet even bedenken dat God namelijk ook iets heb wat vrede inhoudt. En het kan wel eens wezen dat dat ook iets anders is als dat jij bedenkt. We hebben het hier ook weer over heel veel culturen. Als we naar een ander kijken, die zal anders tegen vrede aankijken als dat jij tegen vrede aankijkt. Als je op dit moment in een oorlogsgebied bent en je hebt daarover vrede en de kanonnen die houden op, dan denken ze er is vrede. Maar dat is niet de vrede die God bedoelt. Want zelfs in een oorloggebied kan je die vrede koesteren die God namelijk geeft. Dus het is een andere vrede als dat je kan bedenken met je gevoel. En dat is belangrijk. Dus hebben we wel in de gaten dat het uiteindelijk waar we met de kerst ook over gehad, niet het natuurlijke, maar het bovennatuurlijke. En dat is in dit geval ook weer. Als je erfgenaam en je erfenis onder de loep neemt, bedenk dan gewoon dat het uiteindelijk een bovennatuurlijk gebeuren is. Puntje 7. We horen bij het God, bij het volk van God. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ook een erfenis die we hebben ontvangen. En weet je hoe dat gekomen is? Nee, je hoeft niet natuurlijk nazaat van Abraham te zijn om bij het volk Israël te horen. Om bij het volk van God te horen. Maar als je, we hebben het net gelezen, als je met in Christus bent, ben je zaad van Abraham en dus naar de belofte erfgenaam. Dus met andere woorden, als je je leven aan Jezus hebt gegeven en de Christus woont in je, dan woont uiteindelijk de voorvader in je. Dan woont namelijk de Abraham in je die uiteindelijk gezorgd hebt voor het volk van God. En daarom is het belangrijk dat we dat weten. Ik ga dat even lezen in 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2, vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Vers 10. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Dus we zien hier dat Petrus hier heel duidelijk wat neerzet. Amen. Wij zijn, en ik ga het ook nog even naar Galaten toe. Daar zie je het eigenlijk ook heel duidelijk. Galaten hoofdstuk 26. Want gij zijt alle zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. Galaten 4 vers 26. Want gij alle die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, gij alle zijt immers één in Christus. Indien gij nu van Christus zijt, hier gaat het over, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Amen. Dus wij horen tot het volk van God. Moeten we daarom Israël aan de kant schuiven? Nee, want God heeft namelijk een doel met zijn volk in het Midden-Oosten. Amen. En dat houden we vast. Maar dat Israël is Jezus niet. Daar moet je maar eens over nadenken. En je kan naar Israël kijken en denken, oh, nu komt die eindtijd. Maar kijk er niet naar. Kijk naar Jezus Christus. Weet je wat Jezus zegt? Niemand weet wanneer dat de volheid er is. Alleen de Vader. Dus als jij gaat kijken naar alle journaals en je denkt, hé, maar nu is het wel echt helemaal, dan zit je ernaast. Amen. Dus laat Israël niet als koning over de wereld gaan. Israël is een heel apart volk, is gezegend door God, wordt nog steeds gezegend door God. En hij zal, er is een belofte op dit volk, dat elke knie zal buigen, elke tong zal belijden, dat Jezus Christus is Heer. Amen. En zij zullen gaan ontdekken dat de heiland, dat zij op zoek naar zijn, 2019, zo lang geleden geboren is. Amen. Halleluja. We gaan naar puntje 8. Oh, dat heb ik al gezegd. Wij zijn zaad van Abraham. Galaten 3, vers 26. En dan punt 9. We zijn het licht en hebben het licht. We zijn het licht en hebben het licht. Hoezo? Jezus woont in ons. De Christus woont in ons. Het licht der wereld. En dat is namelijk onze erfenis. Nu, vandaag. Dus als je ergens wandelt, dan wandel je in het licht. En dan ben je het licht. En dat betekent dat je uiteindelijk het licht van de koning, der koning ontvangt. En dat jouw voetsporen verlicht wordt. Psalm 119 vers 105. Dat het woord is een licht voor onze voet. Een licht op ons pad. Amen. En dat is namelijk gewoon een zekerheid. En dan punt 10. Had ik gezegd Romeinen of Johannes 8 vers 12. Wij zijn het licht. Staat ook nog in Matthäus. Staat nog wel op meer plaatsen. En dan 10. Het goede, welgevallig en het volkomene. Ook dat is onze erfenis. Het goede, het welgevallige en het volkomene. En dat staat namelijk in Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. En als je dat vasthoudt, dan kan er nooit iets misgaan. Wat moeten wij met deze preek? Wij moeten gewoon weten, hey, zijn we een erfgenaam of zijn we het niet? En mijn pad, ga je er niet aan twijfelen, maar vraag het jezelf gewoon even af. Er is niets mis mee. Je kan er gewoon mee naar de Vader gaan en dan ga je echt niet iets verkeerds doen. Maar dan ga je gewoon zeggen, papa, ik wil het gewoon diep in mijn binnenste weten en beleven. Met mijn verstand weet ik het wel, maar ik beleef het niet altijd. Ik kijk te veel naar andere mensen die ook zeggen dat ze christen zijn. En als ik naar hun wandel kijk, dan twijfel ik. En daar komt mijn twijfel vandaan. Vader, help mij. Als ik hier naar kijk, dat ik dan alleen over mijn eigen leven nadenk. En niet over die van anderen. Want dat doet u. U bent de rechter. U bent degene die het uiteindelijk uitwerkt. En weet je, ik kom er al meer achter dat wij zo vaak, ik heb het over mezelf, dat we zo vaak naar een ander kijken om ons eigen gelijk te bevestigen. Begrijp je wat ik zeg? En God die zegt, hou daarmee op. Want je bent aan het beoordelen. En beoordelen, dat schiet jij helemaal niets mee op. Het gaat erom wie jij bent in jouw gedachten en hoe dat God naar jou kijkt. En nogmaals, kijk in de spiegel. En misschien is dit nog wel een goeie. Ik heb nooit mijn gezicht gezien. Jullie wel. Alleen door de spiegel zie ik mijn eigen gezicht. Zo zie jij namelijk ook niet wie jij bent. Of je moet in de spiegel kijken. En dit is de spiegel. En dan wil ik er eigenlijk nog iets bij zeggen. En daar ga ik mee afsluiten. Dit is een boek. En ik ben er onderlaatst achter gekomen. En daar heb Hans me bij geholpen. Door een opmerking te plaatsen. Die bestaat namelijk uit 3 delen. Je hebt het Oude Testament. Ik dacht namelijk altijd dat hij bestaat uit 2 delen. Maar ik ben erachter gekomen dat er drie delen bestaan. Het Oude Testament is de voorafschaduwing van wat gaat er komen. Er is heel veel geprofeteerd dat er een redder gaat komen. Jezus de Christus, de Zoon van God. Dan kom je in Matthäus. In Matthäus 1, dan is er iemand die zegt dat er een vrouw zwanger is geworden van de Heilige Geest. En je moet de naam Jezus geven, want het is een zoon van God. En dan heb je uiteindelijk 33 jaar, heb je namelijk een beschrijving in de Bijbel dat Jezus opgroeit en uiteindelijk aan het kruis komt. En dan aan het kruis roept hij, het is volbracht. En dan begint namelijk de derde fase. En dat is namelijk bij het volbrachte werk. Dus met andere woorden, als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat de Heilige Geest op hem kwam. Toen hij 30 jaar oud was. En die Heilige Geest is op hem gekomen om uiteindelijk datgene te doen wat hij is opgedragen. En dat is de oude situatie op zich te nemen, naar het kruis te brengen, zodat die oude situatie klaar is, zodat die ontmanteld is. En dan komt de opstanding, en dan moet je maar eens opletten, dan gaat hij namelijk op pad en dan komt hij namelijk de Emmausgangers tegen. De Emmausgangers, die hebben jaren met hem rondgewandeld. Ja of ja? De discipelen hebben jaren met hem rondgewandeld. En hij is een hele nacht aan het uitleggen vanuit het Oude Testament waarom dat dit moest gebeuren. En de Emmausgangers hadden het niet in de gaten. En dat komt omdat uiteindelijk er een verandering plaatsgevonden heeft. In 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 7 of vers 17, daar staat namelijk, we zien elkaar niet meer naar de geest. Nee, we zien elkaar niet meer naar het vlees, maar we zien elkaar naar de geest. Zelfs als je Jezus Christus naar het vlees gekend hebt, thans niet meer. Je moet het maar eens lezen. Dus dat betekent dat wij wandelen in dat derde gedeelte van die Bijbel. In het volbrachte werk. Voordat Jezus stierf, waren wij nog niet rechtens vrij van de zonde. Na het volbrachte werk, toen was namelijk de straf voor jou gedragen. En de rechter die kan niet anders als jou vrijspreken. Dat kon die namelijk tijdens dat Jezus op de aarde wandelde, nog niet. Want Jezus was nog niet gestorven. Zie je wat God aan het doen is? Hij is iets aan het openbaren, wat gewoon heel cruciaal is. Want hij wil dat wij als gemeente, als lichaam van Christus, onze erfenis gaan omarmen en daarmee gaan wandelen. En daarom, ik had het even over als je in de spiegel wil kijken. Dan ga je niet in de spiegel kijken. Voor jou is de spiegel niet het Oude Testament. Voor jou is de spiegel niet de evangelie. Voor jou is de spiegel die begint bij handelingen. En moet je dan de ander aan de kant zetten? Nee, 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 nee. Dat is namelijk, daar heb je gewoon zoveel aan, want je weet, als je de evangelie leest, hoe dat Jezus daartoe gekomen is. Dat het hem enorm veel pijn heeft gedaan. Dat er enorm veel veranderd is. Oh, in het Oude Testament staat oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, heb u naaste lief en bid voor uw vijanden. Amen. Dus dat is namelijk hetgene wat Jezus gemanifesteerd heeft. En dat is niet zomaar... gebeurt. Dat heeft hem enorm veel kracht gegeven. Of heel veel kracht gekost. En hij is beschimpt geweest. En hij is aan de kant gezet. Hoe vaak zijn ze niet achter hem nagegaan totdat hij bovenop een berg stond en zou hem er zo afdrukken. Maar uiteindelijk kon hij stand houden. Omdat uiteindelijk hij wist dat het volbracht moest worden. En daarom ook dit laatste. Ik zou gewoon graag willen dat je daar gewoon lekker over nadenkt. En je mag daar zeker met mij over discussiëren. Het is voor mij ook. Ik geloof dat God nog veel dieper gaat. En dat heeft te maken met de beweging die hij namelijk vrij gaat zetten in deze tijd. Het is klaar met de Heilige Geest bespreken, met de Heilige Geest daarmee te sollen. De Heilige Geest is in ons en die gaat ons persoonlijk, gaat die ons richting geven. Hij is gewoon onze GPS, goddelijke persoonlijke strategie. En voor jou persoonlijk. En we gaan niet meer naar de ander kijken, maar we gaan bezig met onszelf. Amen. Want God die spreekt tot jou en mij. Jij bent een erfgenaam. Jij hebt een erfenis. En wij gaan dat uitwerken. Amen. Is dit niet geweldig? Laten we de Heer een klap overgeven. Halleluja. Vader, ik dank u wel. Vader, ik prijs uw naam. Wat vind ik dit geweldig. Dat u zo in deze situatie. Misschien wel de laatste keer hier. Maar het is zo'n woord, Vader, die u gewoon aan ons toegebracht hebt. Ik wil u daar gewoon voor bedanken. Ik wil u daarvoor eren. En uw volk gaat opstaan. En die gaat hun handen uitstrekken. In Jezus' naam. Ga er allemaal maar bij staan. En laat de heerlijkheid maar stromen. Laat de heerlijkheid maar stromen. En God die zegt, ik ga je namelijk meer inzicht geven over datgene wat ik namelijk van plan ben in 2019. En niet alleen in de wereld, maar in jou persoonlijk. En in de gemeente, in het lichaam van Christus. Vader, ik dank u wel dat u zo bezig bent om te openbaren. Bezig bent om meer inzicht te geven. U bent de almachtige God. U bent de eeuwige koning. U bent de schepper. Daarom gaan we u aanbidden. En daarom gaat u ons aanraken. En als je hier bent. En je hebt namelijk in je geest heb je gewoon een nieuwe beweging nodig. Verwacht het gewoon dat hij bij je langskomt. Als je hem aanbidt. Als je ziel genezen moet. Ga hem gewoon verwachten dat hij bij je langskomt. En dat hij je aanraakt. Als je lichaam een genezing nodig hebt. Verwacht gewoon dat hij gewoon bij je langskomt. Want hij gaat het doen als je hem aanbidt. Hij gaat op de troon zitten. En hij gaat de heerlijkheid vrijzetten. Je bent namelijk een erfgenaam. En je hebt de erfenis al reeds in je. Door zijn striemen is genezing geworden. In Jezus' naam. En iedereen zegt daarop. Amen. Halleluja.